Lezen vandaag uit 1 Petrus 2, vanaf vers 11. De goede levenswandel. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld, van de keizer, de hoogste autoriteit en van de gouverneurs, die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Leef als vrije mensen en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere. Heb uw broeders en zusters lief. Heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen. Niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Immers, is er enige reden om trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt? Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden om uwentwil en u daarmee een voorbeeld te geven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonde het kruishout gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt. We zingen uit het nieuwe liedboek 542.
Wij hebben vorige week zondagmiddag in de kring geoefend met de tekst uit 1 Petrus 2 en wel de vers 11 en 12. Om voor onszelf een beter begrip, een betere aanrakingspunt tussen die tekst en ons leven te krijgen. We gaan daar nu over nadenken. Vanmiddag gaan we dus met dezelfde methodiek bezig met 1 Petrus 3. Wil je meeleren bijbelezen en bidden, want daar gaat het om, dan ben je van harte welkom. We gaan dus nu nadenken over 1 Petrus 2. In aansluiting meditatieve muziek en dan zingen we uit het liedboek voor de kerken, lied 484. Petrus, de apostel, is een man die in zijn leven duidelijk maakt dat hij alles doet voor het evangelie. Het is, je zou op sommige momenten kunnen zeggen, het lijkt wel een stormram. Die echt dwars door alles heen gaat, soms heel onbedacht. Je kunt de verhalen uit het evangelie, kun je daar wel bij halen. Heel ondoordacht, maar wel door Christus ingezet. Dus hij heeft uiteindelijk, nu als hij deze brief schrijft, is hij aan het einde gekomen van zijn leven. Dat weet hij zelf, hij vertelt dat ook. Hij zit in Rome, waarschijnlijk 64 na Christus, zoiets 65. En hij weet dat zijn einde daar is. Maar wat hij heeft geleerd in het leven, dat is, ik geef alles voor het evangelie. Dat moet je wel even weten om zijn woorden te kunnen pakken. Want je luistert naar een man die nou niet zo heel erg gevoelig is voor tegenwerpingen. Hij is niet zo heel erg gevoelig voor geluiden als, ja maar Petrus, zo radicaal kunnen we het niet doen. Zo staan wij niet in dit leven, want er is veel tegenslag, tegenwerping. Kijk, Petrus die schrijft nu aan mensen in Klein-Azië, het huidige Turkije. En hij betitelt ze als vreemdelingen. Dat hebben we de vorige keer bij stilgestaan. Door het evangelie, door de vrijmaking in Christus, door zijn volbrachte werk. Los van zonde, los van de doelen en de idealen van deze wereld, hè, in de zin van geld en macht en al die dingen meer. Christus heeft jullie daaruit vrijgekocht. En je bent vanaf dat moment, ben je een vreemdeling en een bijwoner. Je kijkt naar de mensen om je heen, je wandelt door de wereld op weg naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het licht van Christus in je ogen en je ziet om je heen hoe andere mensen het doen. En daar hoor je niet meer bij in Christus Jezus. Alleen dat tweede hoofdstuk, we hebben er een stuk van gelezen, dat doet vermoeden dat Petrus zijn Pappenheimers kent. Zullen ze het volhouden? Zullen ze volhouden om in de vrijheid van Jezus Christus, om in zijn liefde, in zijn volbrachte werk, werkelijk hun ruimte vast te houden? Zullen ze, zoals Jezus het zei, blijven in de liefde van Christus? Hij heeft er ook aanleiding voor om dat te doen. Nou weten we niet zeker of wat hij noemt, of dat de context is van Rome, waar hij zat, want daar gebeurde het in ieder geval. We weten niet of zijn lezers dat ook daadwerkelijk meemaakten. Maar, dus daarom pak ik maar even de context van Rome, want daar weten we het zeker van. Die christenen in Rome, ten tijde van Petrus, die werden dwarsgezeten. Ze werden betiteld als misdadigers. Nou is dat voor ons vrij snel te begrijpen. Want als je namelijk, en Augustinus, dat is wel van later datum, die schrijft daar ook over. Maar als je als gemeente bij elkaar komt en je viert bijvoorbeeld het avondmaal, zoals wij vandaag. Dan is wat men daar buiten hoort, het buiten in de kring, ze eten vlees en ze drinken bloed. En die gemeente nam ook kinderen mee naar binnen. En, hè, want kinderen zijn ook welkom en dergelijke. Hè. En de roep daarbuiten in de straten van Rome was heel erg snel. Ze brengen daar kinderoffers. Ja, want er kwam een kind naar de wereld, gekruisigd, geofferd, daar hebben ze het steeds over. En dan eten ze zijn vlees en ze drinken zijn bloed. En zo ontstond er heel snel een karikatuur van de christelijke gemeente. Wij denken natuurlijk bij met z'n allen, ja, maar... Zo is het in onze tijd niet. Nee, moet je eens proberen met mensen buiten de gemeente te praten over de inhoud van het avondmaal. Dat is bijna niet te doen. En zeker als je de traditionele woorden van vlees en bloed gebruikt, dan kijken ze je aan alsof ze het in Rome horen donderen. Nou, dat is ongeveer hetzelfde idee. Dus wat gebeurde er? Ze werden uitgemaakt voor misdadigers. Ze werden met de nek aangekeken, ze werden vervolgd. Ik denk dan bij mezelf, is dat dan de enige reden? Kun je dan niet gewoon tegen zo'n gemeente zeggen, joh, alles wat jullie binnen de muren van de kerk doen, dat moet je vooral, van je eigen kerk, dat moet je vooral zelf weten? Nee, want er gebeurde nog wat anders. Deze christenen, die in Christus Jezus, in zijn kruisdood en opstanding hun leven vonden, die gingen naar buiten toe en die deden de dingen anders. Gezalfd met zijn geest, dus in de geest van Christus gaan leven, betekende dat ze niet meer meededen met de rat race van de wereld. Dat ze het niet zo belangrijk meer vonden om ook de duurste auto en het mooiste huis en de meeste macht en de beste carrière en al die dingen meer. Ze pompten hun kinderen niet meer op om uit de wereld te peuren wat je er maar uit kunt halen. Het waren andere mensen. Het waren andere mensen die, zo leek het, over zich lieten lopen. Die als ze ruzie hadden met de buurman over de hoogte van de heg, zeg maar even in onze tijd, dat ze liever vrede hadden met de buurman dan een hoge heg. Dus dat ze tegen de buurman zeiden, joh, als jij een hoge heg wil, mij om het even. En dat begint te irriteren als je zo in Christus naam door de wereld gaat. Dat je kwaad niet met kwaad vergeldt. Maar dat je zegent wie jou vervloekt. Dat hadden die mensen geleerd daar in Rome en in Klein-Azië. Van Petrus, want Petrus had het van Jezus gehoord. Maar het begon te irriteren. Mijn vraag is dan, wat irriteert je nou eigenlijk? En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar niet goed een antwoord op weet. Misschien is dat iets om er zelf over na te denken. Van wat irriteert je nou als iemand, ook in de fout die jij maakt, tegen je zegt, ik hou van je. En ik aanvaard je zoals je bent. Wat irriteert jou daarin? Wat irriteert jou als je wordt genodigd aan de maaltijd van Christus? En Jezus die zegt tegen je, ja maar, ik heb voor je zonde betaald. Er hoeft voor jou geen reden te zijn om niet aan de tafel te gaan. Ik wil je erbij hebben. Je bent kind van God in mijn naam. Wat irriteert ons dan? Is het dan dat we zeggen, ja, maar we moeten toch nog wel het een en het ander zelf doen? We kunnen toch niet zomaar iemand anders laten opdraaien voor wat wij goed en kwaad deden? Wie denkt hij wel dat hij is, dat hij zich zo boven ons stelt dat hij beter is dan wij? En dat soort emoties zitten dan in ons hart. Dat gebeurde in de tijd van Rome, in de tijd van Klein-Azië gebeurde dat ook. Mensen begonnen zich te irriteren aan die christenen. En Petrus, die ziet dat gebeuren. En Petrus, de man van voor mijn heiland ga ik dwars door de muur, die had voor zichzelf helemaal geen vraag. Joh, je gaat gewoon door. Je stopt niet. Je stopt niet bij tegenwerking. Je stopt niet als de duivel probeert je te vloeren. Je stopt niet als iemand je een blok in de weg... Dan ga je door dat blok heen. Want jouw heiland is uit de dood opgestaan. Er is geen groter betonblok dan dat. Ga door. Stop niet. Wandel in de richting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar hij twijfelde aan zijn reizigers. Hij twijfelde aan de mensen in Klein-Azië. Zouden ze het volhouden? Zouden ze het hun kinderen kunnen leren? Zouden ze ze mee kunnen nemen naar Jezus? Zouden ze durven om in de vrijheid van zijn liefde een plaats in te nemen? Dus Petrus, die kijkt dan heel praktisch naar die mensen. En hij kijkt naar hun dagelijks leven. En dan zegt hij dingen die voor ons in een vrijgevochten tijd, een anti-autoritaire tijd, anti-autoriteitentijd zou ik bijna zeggen, of je nou boer bent of jongere of wat dan ook, de autoriteit die moet aan zijn vestje getrokken worden. Voor ons klinken deze woorden heel gek. Hij zegt dan, onderwerp je aan de overheid. Vrouwen, wees je man gehoorzaam. Slaven, sluit je aan bij de heer van het huis. Wij zouden zeggen slavernij in de Bijbel. Dat kan helemaal niet. Vrouwen onderdanig aan hun man, dat kan helemaal niet. Onderwerpen aan elke overheid, moet je zien hoe ze de rijken steunen en de armen laten, dat kan helemaal niet. Nee, vanuit Christus gezien misschien niet. Want vanuit Christus weten we, man en vrouw zijn gelijk. Vanuit Christus weten we, leeftijden doen er niet toe. Cultuur doet er niet toe. Waar je wieg heeft gestaan, doet er niet toe. Rijk of arm, geen verschil. En er is maar één Heer en dat is Christus Jezus. En niemand anders, de keizer is onze Heer niet. Dat weten we als christen. Waarom roept Petrus ons dan toch op om ons te onderwerpen aan die menselijke structuren? Nou, dat komt omdat Petrus ruimte wil voor het evangelie. Petrus die ziet zijn mensen gaan. Wij hebben de vrijheid in Christus. Laat ik even een slaaf of een vrouw in die tijd. Want vrouwen hadden zo goed als geen vrijheid. Slaven al helemaal niet, hoewel je daar, wij hebben er wel een karikatuur van, maar daar zal ik je nou niet mee vermoeien. Laten we even ons beeld van slaven pakken. Die kwamen tot geloof in Christus Jezus en die hadden de neiging om dan te zeggen, nu heb ik maar één Heer en dat is Christus Jezus. Dus waarom zou ik nog mijn huisheer als heer over de slaaf aanvaarden? Of als vrouw, waarom zou ik nog mij laten beperken tot de muren van het huis van mijn man en doen wat hij alleen maar zegt? Ik ben nu vrij, ik ga, zegt Petrus, maar misbruik nou de vrijheid niet als aanleiding voor het vlees, zegt Jan, voor kwade gedachten. Wat is dat? Nou, het eerste wat je ermee moet zeggen is, op het moment dat christenen zich antisociaal zouden gaan gedragen. En wat wil dat zeggen? Dat als christelijke slaven opeens vrijheidsstrijders zouden worden, christelijke vrouwen opeens gelijk aan hun man, kinderen opeens niet meer zouden luisteren naar hun ouders en dergelijke, dan zou in de hele maatschappij opeens worden geroepen dat christendom, daar moet je vooral niet aan meedoen. Want wat als jouw kind tot geloof komt? Dan ben je je kind kwijt. Wat als jouw slaaf tot geloof komt? Heb je een revolutie in je eigen huis? Wat als jouw vrouw leert bidden? Dan heb je niks meer te zeggen als man. Dus Peter zegt, jongens, doe dat nou niet. Want je staat het evangelie in de weg. Zorg er nou voor dat je als slaaf, als je als slaaf tot geloof komt, dat je als slaaf het evangelie uitbreidt. Dat je in je huiselijke kring, in je dienst, in de dingen die je doet, dat je laat zien dat de dienst van Christus Jezus jouw een en al is. Als vrouw, onderdrukt in die samenleving, als je dan tot geloof komt, laat dan zien in jouw huisgezin, de man, de ongelovige man, is in zijn gelovige vrouw geheiligd. Dus die heeft al een aparte plek, omdat jij tot geloof komt en in jou door Gods geest Christus in jouw huisgezin komt. Ga je dan niet opstellen als een revolutionair, maar als een dienstbare in Christus. Omwille van de Heer, zegt hij dan, hè? Hetzelfde geldt voor kinderen en voor, nou, voor al die sociale structuren. Voor ons is dat een klein beetje lastig. Want wij hebben geleerd, helaas niet door het christendom, maar door het feminisme, dat vrouwen helemaal niet ondergeschikt zijn aan hun man. De christenen hebben dat heel lang volgehouden. Tot ver na het, ver in het feminisme. Maar wij hadden als eerste moeten zijn, die zeiden van nee, in Christus zijn ze gelijk. En wij wachten op het moment dat we dat publiekelijk en politiek kunnen vertalen. Zolang dat niet kan, oké, we willen het evangelie niet in de weg staan. Maar zodra we slavernij kunnen afschaffen, als zijnde tegen de gelijkheid van mensen, dan doen we het. Maar het waren niet de christenen die daar de voortouw in namen. Sterker nog, de christenen waren de laatste die slavernij afschaften. Snap je? En er zijn nog steeds christenen die zeggen dat het wel moet. Dus de christenen hebben wat dat betreft geen goede rol gespeeld. Wij. Niet de wij. Ja? Maar dit is de drijfveer van Petrus. En hij zegt, jongens, kijk nou naar je sociale structuur. En ik durf het best wel heel praktisch te vertalen. Als bij jullie man en vrouw gelijk zijn, maak er dan geen ongelijkheid van. Want in Christus is het al veel eerder bereikt dan dat jullie maatschappij het bereikte. Wordt slavernij afgeschaft? Maak er geen probleem van, want in Christus was de slavernij allang afgeschaft, ver voordat jullie maatschappij erachter was. Verschil in waar je geboorte is geweest, dus waar je wieg heeft gestaan, rassen. In Christus was het allang voorbij, dus schaft jullie maatschappij het af, ga ogenblikkelijk mee. Want de maatschappij heeft bereikt wat je in Christus zou willen. Maar dan krijg je wel een lastig punt. Want Petrus die zegt, dat brengt lijden met zich mee. Als je zo omwille van het evangelie je leven gaat vormgeven. Als je bidt om de leiding van de geest. En misschien soms met de structuren meegaat en soms tegen de structuren in. Dat je soms een ander geluid laat horen dan iedereen om je heen. Of dat je soms meegaat met dingen. Dat brengt lijden met zich mee. Hoe weet hij dat? Nou, hij weet dat omdat Christus, Christus was niet een revolutionair die tegen de structuren inging. Christus was degene die ons de liefde van God liet zien. Maar dat gaat wel tegen de structuren in. In die verhouding. Want de liefde van God zit niet in democratische structuren. Zit niet in economische structuren. Dat kun je zien omdat rijk en arm de verschillen steeds groter worden. Zit niet in economische structuren omdat je kunt zien dat de vervuiling steeds toeneemt. Het zit niet in, nou enzovoort. Nee, waar zit de liefde van Christus wel in? De liefde van Christus zit in de aanvaarding van elkaar, omdat God ons in Christus aanvaardt. En dat is best slikken. Ook voor een kerk. Ja, ook voor een kerk. Om vrouwen als gelijkwaardig te slikken. Mensen niet af te meten op seksuele identiteit. Een leeftijdsgrens te leggen bij wie bij Christus mag horen. Ja, dat is voor een kerk slikken. Als je dat niet doet, moet je revolutionair worden. Nee, nee, en dat is de pijn van het moment, ook in onze kerken op dit moment, de pijn van het moment. Niet revolutionair, maar wat dan wel? Nou, Petrus zegt, luister, als je gaat lijden omdat je kwaad doet, en dan vertaal ik het nu even met revolutionair zijn. Lekker tegen de dingen in. Lekker laten horen dat je het anders doet. Lekker laten zien dat het bij jou anders is. Als je daarom leidt, dan moet je niet zeuren. Dan moet je echt niet zeuren. Want jij schopt voor de schenen. Jij gaat op tenen staan. Jij probeert echt alles om het niet te doen zoals anderen het doen. Als je daarvoor leidt, nou, slik het en zeur er niet over. Dus als je kwaaddoende leidt, ja jongens, kom op. Dan sta je echt het evangelie in de weg. Maar, zegt Petrus, als je goeddoende leidt. Dus als je het evangelie laat zien, als je uit het evangelie leeft, uit woord en geest. Als je de liefde van Christus laat zien naar anderen toe, in jouw gemeenschap en daaromheen. En daarom krijg je een pak slaag. Dat kan ook gebeuren. Ja, wat dan? Moet je er blij mee zijn? Nee. Maar hij zegt, weet wel, dat dat lijden is dat Christus ook deed. Christus die leed echt niet aan het kruis, omdat hij nou zo fel tegen de keizer was. Of omdat hij nou zo fel voor vrouwengelijkheid was, of slavenbevrijding, of dat soort dingen. Zelfs Jezus zei, sluit je aan bij de structuur. Waarom? Om de liefde van God te laten zien. En in de diepte hoor je dan opeens, dat als Jezus alleen maar de liefde van God diende, en hebben daarom aan het kruis geslagen, dat liefde onder ons zoveel haat kan opleveren. Dat we zo vinden dat Jezus zich boven ons stelt. En boven onze structuren en boven onze wetsbetrachting en boven dit en boven dat. Dat Jezus tegen iedereen zegt, kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Het irriteert ons blijkbaar zo ontzettend dat we hem aan het kruis slaan. Dat we zo woest worden op zijn algemene nodiging. Kom maar bij mij, als je zo doodmoe wordt van het streven van de wereld. Kom maar bij mij en ik zal je rust geven. We werden woest en we sloegen hem aan het kruis. Toen dachten we even dat wij Christus de baas waren. En dat we verder konden met onze eigen structuren. Met onze eigen democratie, met onze eigen economische wetten. Maar vlak voordat hij aan het kruis werd genageld, zei Jezus, denk niet dat jullie mij doden. Ik leg mijn leven zelf neer. Hij liet het toe dat wij zo boos op hem werden, zo kwaad om de liefde, dat wij hem aan het kruis sloegen, dat liet hij toe. Het was de weg die hij in gehoorzaamheid ging. Waarom? Om op de eerste dag van de nieuwe week ons te ontmoeten en te zeggen, vrede voor jou. Kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En sommigen braken uit in tranen. De heiland die wij hebben gekruisigd, nodigt ons aan zijn tafel. Anderen geloofden het niet en gingen hun eigen weg. En daarom zegt Petrus, als je lijden moet omdat je goed doet, laat het een eer zijn. Niet eigenwijs, maar als de liefde van Christus die andere mensen nodigt. Kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Als wij dus ook het avondmaal vieren, hebben wij geen enkele reden in onszelf. Dat zal ik even uitleggen. Wij vieren het avondmaal niet omdat we zeggen, kijk eens hoe goed ik geloof. Kijk eens hoe oud ik ben. Kijk eens hoe lang ik al meega. Kijk eens hoe goed ik mijn zonde beleid. Kijk eens hoe goed ik dit. Kijk eens hoe goed ik dat. Jongen, dat slaat echt helemaal nergens op. Als je naar jezelf blijft kijken, hoor je niet wat Jezus zegt. En Jezus blijft herhalen, kom bij mij als je moe bent van jezelf. Als je moe bent van je eigen woorden en daden. Als je moe bent van deze wereld, kom bij mij. Sommigen van ons zullen heel boos worden. Anderen zullen in tranen uitbarsten en zeggen, wat is het geweldig om te blijven in de liefde van Christus. En daarom vieren wij het avondmaal. Dus hoe slechter je van jezelf denkt, hoe meer je Jezus nodig hebt. Om te belijden, hier ben ik, Heer, omdat u mij nodigt. Amen.